In Openbaring 21 waren wij nog bij dit laatste visioen, want dat is het feitelijk. Het laatste visioen in de Bijbel en daarmee natuurlijk ook in dit Bijbelboek. Een visioen over dat nieuwe Jeruzalem, dat wil zeggen dat nieuwe koninkrijk van de nieuwe Adam onder een nieuw verbond. Nieuwe David mag ook nog. Toch? Er komt hier nou nog te sprake, dus doe maar. En dat wordt dan beschreven, wat feitelijk beschreven wordt binnen dat visioen, dat is de situatie waar ook wij deel van uitmaken, waarin wij leven. De situatie namelijk onder het nieuwe verbond. Zo je wilt, situatie in een nieuwe schepping, want zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dit is letterlijk uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. En dat wordt beschreven. En dat dus wordt er beschreven dat ook wij wandelen in het licht van de Heer zelf. Van God zelf, die licht is. Van Christus, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Kortom, het lam zelf is onze kaars. Dat was vers 23. En vervolgens vers 24. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht, dat wil zeggen in het licht van die kaars, van die lichtbron, want dat is wat kaars betekende, zullen in dat licht wandelen. Dat is, nou ja, nog niet echt vervuld, of hoe zeg je zoiets? De vervulling daarvan is al lang geleden begonnen, want pak een beet, een jaar of 2000 ruwweg geleden, ging de zaligheid al naar de einden der aarde. Tot licht der heidenen, toen heb ik nog nagevraagd aan een Simeon, want het is zo weer kerst. Simeon uit Lucas 2. Mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd die gij bereid hebt voor het aangezicht van vele volkeren. Een licht tot verlichting der heiligen. En oh ja, en voor uw volk Israël. Ook dat nog. Maar het begint dus met de heidenen. En mocht die niet duidelijk zijn, deze van Simeon in Lucas 2 was geciteerd uit Jesaja 49. In elk geval, maar de apostel Paulus haalt dezelfde tekst aan in Handelingen 13 en past die feitelijk op zichzelf toe. Als hij zegt, zul je dan niet willen, ziet, zo keren wij ons tot de heidenen, zoals geschreven is, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. En Paulus haalt precies dezelfde tekst aan. En zo zou ik er nog zo'n paar kunnen noemen, maar het gaat maar om dit beginsel. Dat nou eenmaal door de opstanding van Christus dat nieuwe verbond begonnen is. En daarmee dat koninkrijk wat daarbij hoort. Maar dat de implicatie daarvan, of hoe zeg je zoiets, de uitwerking daarvan, de toepassing daarvan, enigszins vertraagd gebeurt. En kennelijk heeft God er ook geen haast mee. Ik moest even nadenken of ik zou zeggen, kennelijk heeft Christus daar ook geen haast mee. Want ja, ik was in gedachten in Psalm 2 alweer, waar dan staat dat God zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, waarna vervolgens die koning, de zoon dus, spreekt, tot wie gezegd was, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting in de praktijk namelijk. En mijn vaste zin daar is altijd en tot nog toe heeft hij niet geëist. Want ja, dat koninkrijk is nog steeds niet openbaar geworden. Niettemin, vergis u niet, de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen sinds zijn opstanding. En dat we hem kennen met eer en heerlijkheid gekroond en dat hij een naam heeft boven alle naam enzovoorts. Dat is allemaal aan de orde. Maar de uitwerking daarvan, met de nadruk op uit, de uitwerking daarvan, naar beneden, van de hemel naar de aarde dus. Ja, dat laat vooralsnog op zich wachten. Maar het neemt niet weg dat allen die in die tussentijd, of in die tijd gewoon, tot geloof komen, eerstelingen worden van dat koninkrijk en van dat nieuwe verbond enzovoort. En daarop berust ook de hemelse positie van de gemeente. Omdat de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen. Zo is dat. En wij wandelen nu al in het licht, maar in dezelfde tijd, het licht is gegaan naar de heidenen. Paulus zegt dat het in heel de wereld gepredikt is. Mijn vaste zin daar is altijd, en dat was voordat de evangelische omroep was uitgevonden. He? Ja, ik bedoel, die was daar niet voor nodig. Oké, toen niet, misschien nu wel, maar goed, dat is nou niet het punt, hè. Je moet een beetje die dingen kunnen begrijpen. Ik druk me wel eens vaker wat vervelend uit, zal ik maar zeggen. Maar het is sommige. Nee, ik bedoel, in onze dagen zegt men, ja, het evangelie moet nog gepredikt worden over de hele wereld. En dan komt de Heer. Ik weet niet, daar hebben ze een tekst wat vervelend gelezen in Matthäus 24. Want het is al lang gepredikt in heel de wereld. Maar het is nog steeds zo. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Uit Johannes 1. Dat is feitelijk nog steeds van toepassing. Nou ja, ik had moeten lezen natuurlijk dan niet Johannes 1. Omdat die tekst daar in die plek gaat over oud-testamentische tijd. Maar ja, dan wordt het Johannes 3. Over datzelfde licht. Dat was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En de rest van het Johannes-evangelie gaat over dat licht dat uit de wereld weer zou verdwijnen. Zo is dat. Maar het is gepredikt aan alle volkeren. Dat we ons dat niet herinneren en dat het niet in de geschiedenisboek verslag van gedaan wordt, ja, dat geldt voor meer zaken die we niet meer weten. En waarvan geen verslag gedaan wordt. Maar het doet niks aan de historiciteit daarvan af. Dat wil zeggen, dat is nou eenmaal gebeurd. Paulus zegt het. Het was ook de opdracht aan de discipelen. En Paulus zegt dat het gebeurd is. En hij zei erbij, en het draagt vrucht. Toch? Ja. Ja, niet in de zin van dat iedereen maar tot bekering komt. Integendeel. Maar voor zover vrucht gedragen zou worden, misschien moet ik Matthäus 21 citeren. De Heer zei tot de Joden officieel, hij zei, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Nou, voor die vrucht had ik het. En die vrucht daaruit is de gemeente. Het resultaat van de prediking van het evangelie aan alle volken is dat daaruit de gemeente verzameld wordt. Had ik moeten zeggen uitgeroepen? Dat is de betekenis van het woord gemeente. Ecclesia. Of zoals mijn tante ooit zong, 1958. Tante Annie, ja. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Enzovoorts. Als ik dat lied hoor, als ik het er hoor zingen, denk ik aan Terschelling. En dat komt omdat die plaat uitkwam en meteen daarna gingen wij met een deel van de familie op vakantie naar Terschelling. En er werd de hele dag dat plaatje gedraaid voor onze eigen tante Annie. Dus ik denk nou nog aan Terschelling en Mitsland en de strand en als ik dat lied hoor. Zij worden verzameld uit ieder land. Eén voor één. Maar goed, dat is wat, het is trouwens gewoon een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Ik weet niet welk nummer, maar toch maar. Het is onbekend. Maar dat is wat de Heer doet. In onze dagen een volk voor zijn naam verzamelen uit de heidenen enzovoorts. Maar neem niet weg dat ook de heidenen in de loop van de afgelopen 2000 jaar gewandeld hebben in dat licht van dat woord van God, het licht van Christus, want het christendom heeft heel wat licht gebracht in een overigens duistere wereld. Daar is niet veel meer van over, moet ik u dan ook weer erbij vertellen. Het was ook minder licht dan wij gehoopt hadden. Maar soms denk ik, nou ja, het bestaan van een land als bijvoorbeeld Nederland is daar toch het gevolg van geweest. Echt wel. Maar goed, we zitten hier niet voor de geschiedenisles, dus ik zal het u maar besparen verder. Maar het heeft zijn uitwerking gehad in de wereld. Het is de hele wereld overgegaan en je vindt het over de hele wereld. En het meest verspreide, het meest gedrukte boek in de wereld is nog steeds de Bijbel. Want de catalogus van IKEA, vertellen ze me.
Ja, maar dat wordt niet als liturgie, dat wordt een
literair beschouwing. In China? Oh, nou, wist ik niet. Ja? Oh. Wie vertelt dat? IKEA?
Nee.
Oh. Nou ja. Toen wel. Daarna, volgens mijn statistiek, is de Bijbel dan ook meteen het minst gelezen boek. Maar ja, dat had ik beter niet kunnen zeggen natuurlijk. Toch? Dat is twijfelachtig, hè? Ja. Ik kom heel wat Bijbels tegen die oud zijn, maar nooit gebruikt. Blijkt niet zo moeilijk te zijn om daaraan te komen. Maar dat maar weer tezijde. Het gaat onder beginsel en binnen de Bijbel, niet naar mijn oordeel, maar gewoon binnen de Bijbel. Het is gebracht in heel de wereld en de volkeren hebben in het licht gewandeld. En ik wil u nogal wat zeggen, want ik heb niet echt haast, nog steeds niet. Dat is dat heel onze bedeling der genade waarin wij leven, dan toch een positieve uitwerking heeft voor heel de wereld. Want feitelijk is het zo, en dat is met name ook de inhoud van het Johannesevangelie, feitelijk is het zo dat God heeft zijn zegeningen, zijn heil teweeg gebracht en aan de wereld aangeboden en in de hele wereld laten prediken enzovoorts. Maar u weet, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, zodat de volgende vraag is: brengt God dan niet als gevolg daarvan een oordeel over de wereld? Of had ik het anders moeten zeggen? De zin daarnaast in hetzelfde vers. Hij kwam tot het zijne. Traditioneel is er geen discussie over dat gaat over het Joodse volk specifiek. Neem ik het zo smal mogelijk, hè. Hij kwam tot het zijne, zijn eigen volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hebben zelfs geroepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En de vraag is, doet God er dan verder niks aan? En het Bijbelse antwoord is, een simpel Bijbelse antwoord. God zal dat doen, maar hij vertraagt de belofte niet. Dat komt hij zal het in de toekomst alsnog doen, maar hij is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Maar de dag Gods zal komen als een dief in de nacht. En wat het maar was, dat is 2 Petrus 3. Letterlijk zo, hè? Nou ja, misschien zat ik er een woord naast, maar dat is wat daar staat. Zo van, waar blijft de belofte van zijn toekomst en van de dag des Heren, van een oordeel, beginnend uiteraard bij het Joodse volk in Jeruzalem, waar blijft dat dan? God doet er kennelijk niks aan. En het Bijbelse antwoord is, ja zeker doet God er wel wat aan. Maar de vraag is niet alleen of God ook een rechtvaardig God is. Maak je geen zorgen, dat komt nog. God zal afrekening houden. De vraag is ook of God een genadig God is. En dat wordt gedemonstreerd in deze langste aaneengesloten periode uit de heilsgeschiedenis. Daarom heet het de bedeling der verborgenheid. Dat wil zeggen, God doet er niks aan. En het heet bedeling der genade Gods. Zodat iedereen alsnog, beginnend opnieuw bij de Joden, uiteraard, de gelegenheid krijgt om persoonlijk, individueel, tot geloof te komen. En dus tot aanvaarding te komen van de Heer Jezus Christus als de Messias. En dat is de inhoud van de prediking. Tot vandaag. Zie? Dus dat God niet oordeelt, moet als positief beschouwd worden, zegt Petrus. De Heer is langmoedig over ons. En in dat licht wandelt en bestaat de hele wereld, volkeren van vandaag. Je kunt natuurlijk ook van de andere kant binnenkomen en zeggen, en daarom is het zo'n, wat is het ook alweer, zo'n, zoveel verwarring in de wereld. Dan zeg ik, ja, dat is, was dat niet de betekenis van de naam Babel? Oké, nou ja, dat is voldoende dan nu. Dat is ook zo, ja. Maar gaat komen. Maar niettemin, reeds nu is het dat licht. Maar het een en ander zal vervuld worden in de toekomst. Dat wat ik u nu vertel is fundamenteel hetzelfde als de oude discussie over de kwestie van Petrus op de Pinksterdag, die uit Joël 2 voorleest en zegt dat daar staat, God heeft beloofd dat hij zijn Heilige Geest zou uitstorten, zijn geest zou uitstorten op alle vlees enzovoort. Met als strekking dat dat nu vervuld is. En dan komt de discussie over, ja, maar dat kan toch helemaal niet, want de Joël 3, waar hij uit citeert, gaat toch over de wederkomst van Christus, over de val van Jeruzalem, over de dag des Heren. Dat staat er, die term staat er ook bij. Wat het maar was allemaal. Dus wist Petrus wel waar hij het over had. En dan komt de hele discussie en dan zeg ik, dat weten wij wel waar wij het over hebben eigenlijk. Want wat Peter simpelweg zegt, is dat God dit beloofd heeft en dat hij daarmee begonnen is inmiddels. En dat was niet eens op de Pinksterdag, maar dat was op Eerste Paasdag. Dat staat er ook, maar dan moet je gewoon nog even doorlezen op diezelfde bladzijde. Dat staat er namelijk, de opstanding van Christus. En toen ontving de Heer Jezus als eerste de Heilige Geest. En die geeft dat dan weer aan een ieder die tot geloof komt. Dat was toen, dat is nu nog zo. En het is in de dagen van de wederkomst van Christus ook zo. Kortom, de uitspraak dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees, betekent niet dat God dat op één dag zal doen en daarmee is het klaar. Bijbel Peters legt het uit. Dan moet je niet ter discussie stellen of hij wel weet waar hij het over heeft. Je moet naar hem luisteren. God is daarmee begonnen. Hij doet dat vandaag nog steeds. En hij geeft aan een ieder die tot geloof komt, die zich bekeert, want dat is de term die daar staat, geeft hij diezelfde geest. God geeft het aan Christus, dat is in de eerste pasdag gebeurd, om zo te zeggen. En die geeft het aan een ieder die tot hem komt. Bekeert u en ge zult de belofte des Heilige Geestes ontvangen. Dat staat er gewoon allemaal. Kortom, het is een, kennelijk een proces. Het is een ding wat God beloofd heeft te zullen doen. En hij doet het. Het is alleen nog niet voltooid. Het is trouwens pas voltooid op de jongste dag en niet eerder. Dan is pas dat allemaal vervuld. En verder kent het fasen waarin dat gebeurt. Hij zal op zijn volk, als volk, zijn geest uitstorten. Dat is Zacharia 12. Dat begint officieel, officieel heb ik het al, het begint officieel aan het eind van de 70ste week, bij de bekering van het Joodse volk en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, enzovoorts. Ik zal een geest uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, enzovoort. Zie, het kent zo zijn fasen. Maar alleen, ja, onze bedeling noem ik het dan toch maar, gemakshalve, duurt wat lang. Naar onze maatstaven. En toen haalde Petrus zijn schouders op. En die zei, nou ja, één dag is bij de Heer als 1000 jaar. En ik zeg erachter dan, en 1000 jaar is als één dag. Geloof hij er ook bij zegt trouwens. Dan heb je precies 2 dagen van 1000 jaar, dus dan wachten we maar tot de 2 dagen voorbij zijn. En op de 3e dag zal hij ons doen herreizen. Zegt Hosea. Dus ja, ik zit daar niet zo mee. Of dat nou lang duurt of niet. Het gaat erom dat God het beloofd heeft. En dan doet hij dat. Ja. En gezien vanuit de Oud-Testamentische tijd duurt het allemaal nog langer. Maar ja. Ja, tijd is een betrekkelijk ding. Maar God doet het. En dus, ook in onze dagen is dat zo, dat daar dat licht is. Maar het zal pas vervuld zijn of worden in de toekomst als daadwerkelijk dat nieuwe Jeruzalem op de aarde zal zijn nedergedaald enzovoorts. Kortom, dat koninkrijk wereldomvattend zal zijn. De volken die zalig worden, en voor zover ze zalig worden, als ik het nog iets vrijer interpreteer of lees, dan staat er dus, en voor zover de volken zalig worden, zullen zij in haar licht wandelen. En de koningen der aarde, maar dat zijn die volkeren natuurlijk, ze brengen hun heerlijkheid en eer in dat stad, mee dat koninkrijk binnen. Waarom ook niet? Toen u en ik dat koninkrijk binnengingen, toen wij tot geloof kwamen, brachten we ook ons hele hebben en houden mee. Nou ja, ons lek en gebrek, voor degene die het leven negatief zien. Het is niet populair tegenwoordig meer. Vroeger kwamen wij met al onze tekortkomingen. Tegenwoordig komen we met alle talenten die de Heer ons gegeven heeft. Enzovoort. En dat heet dan ook evangelisch tegenwoordig. Maar het is natuurlijk wel waar. Wij nemen het allemaal mee, ja. Of God er wat mee doet, dat is maar de vraag. Maar voor zover het over koningen gaat, ja, die moet je hebben als je een volk wil bereiken. Nou ja, oké, dat was dan vroeger zo, laten we het dan maar zo zeggen. Maar in principe, de vorst, de koning, is de staat, is het volk, vertegenwoordigt het volk. Dus je moet het, daarom kreeg Paulus de opdracht om het evangelie inderdaad te brengen naar koningen. Uitdrukkelijk. Naar volkeren namelijk. En het is ook wat hij letterlijk gedaan heeft. Maar daar vertel ik dan weer van op onze reis in Brittannië. Of ik roep maar wat geks. Maar dan mocht u meegaan, dan herinner me daar maar aan dan. Maar dat is duurt nog even. Maar de volkeren der aarde. Wij lezen zoiets. Wat staat erbij? De volgende, Jesaja 60. Nou, ik zou Zacharië 14 citeren in dit verband. Dus dat doe ik dan ook maar. Het is Zacharië 12, waar vanaf vers 10 staat, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nou, die zin, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, is van toepassing pas aan het eind van, eigenlijk na de 70ste week van Daniël, als de Heer verschenen zal zijn. En dat is wanneer ze zullen vragen, wat zijn deze wonden in uw handen? En die citeerde ik uit 13, vers 6. Daar gaat dat dus over. Het heeft iets van doen met de tijd en wanneer dat dan is. En dat staat er allemaal niet bij, maar dat, dan moet je schrift met schrift vergelijken, dan vind je dat. Maar dan volgt hoofdstuk 14, dat begint inderdaad met te melden dat Jeruzalem zal verwoest worden. En nog zo wat, maar ja, ik noem dat nou even liever niet, want maar dat staat er. Er staat dat de heidenen ten strijde verzameld zullen worden tegen Jeruzalem en dat de Heer zelf dat zal regelen om dat te doen. Ja. Met als resultaat, en dat is dus wat de Heer doet, dat de stad verwoest zal worden. Niettemin ook dat er een overblijfsel is. Dat wil zeggen dat de mensen uit die stad behouden worden. Maar dat is niet doordat ze in de stad blijven, maar dat is doordat de Heer zorgt dat ze uit de stad kunnen vluchten. In een betrekkelijk totale chaos, en we weten hoe dat gaat, want de volgende versen beschrijven dat, namelijk dat de olijfberg zal scheuren. En begrijp je me goed, dus niet zo dat er dan ineens een scheur gezaagd wordt of zo in de olijfberg. Het is gewoon een aardbeving dus, hè. En niet zo'n kleintje. En als we daar weer zijn, dan krijgt u te horen dat er dagelijks aardbevingen zijn in dit gebied, want het is aardbevingsgebied. Maar ja, dat is per definitie zo in dat hele Jordaandal. En dat is nog aan de krappe kant gezegd, want feitelijk moet je dan zeggen, dat aardbevingsgebied, dat betreft de hele Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat is het Jordaandal, het noordste deel is in Syrië. En dan naar beneden door de Jordaan, door de Dode Zee, door de Wadi Araba, door langs Aqaba, of Eilat, kan me niet schelen, maar daar langs. En dan krijg je dus de Golf van Aqaba, zijnde de Schelfzee uit de Bijbel, enzovoort. En dan nog verder naar beneden wordt het de Rode Zee. En dan nog verder, ik weet niet of je de kaart voor je hebt, maar dan nog verder naar beneden kom je in Afrika terecht. En die hele slengte loopt door tot in Kenia aan toe. Ik heb er laatst nog foto's van gezien, hoe het er daaruit ziet. Bij gelegenheid. Dat is diezelfde vallei. Hebben jullie dat nog? Dat is, wij leren dan, dat is een breuk, eigenlijk een dubbele breuk, in de aardkorst. Nou ja, zo staat het in de boeken. En ik vul met genoegen aan, want ik hou ervan om het dan ook verhaal maar af te maken altijd. De Syrisch-Afrikaanse slenk loopt door tot in Kenia, want zo lang heet het een slenk. En een slenk is een verzakking tussen twee breuklijnen. Dat is een slenk. Heb je dat? Waarom we daar een Nederlands woord voor hebben, terwijl we het in Nederland niet kennen, weet ik ook niet. Maar dat is een slenk. In Europa kennen we het wel, want in Duitsland vind je ook zo'n slenk, dat is het Rijndal. Als je een beetje ik ken de wegnummers niet, maar als je naar Basel rijdt vanuit Nederland, dan rij je dwars door die slenk. Dan zie je aan de ene kant het gebergte van Elzas-Lotharingen en hoe het allemaal maar heten mag. En aan de andere kant zie je het Zwarte Woud. En daar rij je dan tussenin. En daar loopt de Rijn. Spul. Goed, dat is nog altijd boven de zeespiegel, maar dat is dus wat een slenk is. Maar die Syrisch-Afrikaanse slenk loopt door in Kenia, maar dan zijn het niet meer twee breuklijnen, maar nog één breuklijn en die loopt door tot in Zuid-Afrika aan toe. Tot in Transvaal, de bekende, ik weet niet of je daar wat van weet, maar tot in Transvaal. In Transvaal heb je het Hoge Veld en het Lage Veld. Het hoge veld en het lage veld. En de grens daarvan, dat is gewoon een diepe afgrond. Daar heb je watervallen van 600 meter hoog enzovoort. Het is ongelooflijk, maar het is echt waar. En dan heb je een uitkijkplek als God's Window. Mm-hmm. En dan kijk je zo de diepte in. En het is niet bergachtig, maar grond verzakt daar in één keer. En in dat lage veld, dat is dan, daar ligt dan de Krugerpark en zo. Hè. In het hoge veld liggen de grotere steden van Transvaal enzovoort. Maar het loopt door tot in de zogeheten Drakensbergen. En daar houdt het ongeveer op. Maar ja, daar loopt hij weer het land af eigenlijk. Naar Zuidoost-Afrika. Maar toen maar. Zo'n lange scheur in de aardkorst is dat. En dus, ja, het beweegt altijd. Er zijn altijd aardbevingen. Dat is niks nieuws. En als u het mij vraagt, is ontstaan ook door een aardbeving. Volgens mij was dat, ik zeg volgens mij, dat betekent niks hoor, maar dat betekent dat ik dat denk. Volgens mij was dat ter gelegenheid van de ondergang van Sodom en Gomorra. En als we daar zijn, dan zo. Ik denk van wel, ja. Ik denk het wel. Dat is een dramatische gebeurtenis geweest, waarbij, die steden, en op meerdere locaties, het worden vier steden genoemd immers, meerdere locaties zwavel uit de hemel viel en de stad en de steen verbrandde tot gips, tot as. En dat kun je nou nog gewoon zien, dat is een enkel punt. De vraag is, waar kwam die zwavel dan vandaan? Nou, dat is makkelijk genoeg, uit de grond, uit die verzakking. gat in de aardkorst, zaakjes uit de weg en dat vuur uit wat men zegt van onder de aarde, dat komt daar naar boven enzovoort. En dat is daar rondom de Dode Zee neergeregend. En zo komen wij aan zo'n merkwaardig landschap. Want het is een idioot landschap natuurlijk met een rivier die doorloopt tot 400 meter beneden de zeespiegel en daaruit komt in een zee waar het water verder ook niet meer uit kan. Dat is toch raar? En uit de Bijbel leren we dat er vroeger niet was. Want wel dat er het zoutdal was. Dus een lage plek, dat dan wel. Zie? Maar als je mij vraagt, dat hele gebied, inclusief het Jordaandal, is allemaal daar verzakt, een merkwaardig terrein. Als je door het Jordaandal rijdt, en dat, als je in het land komt, kan het niet missen. Als je van Galilea naar Judea moet, dan is dat de meest aangewezen route. Dan zie je aan weerskanten de bergen. Ja.
En je ziet ook de Jordaanse
dat niet? De Jordaanse bergen aan de Jordaanse kant. Dat moet zo wijzen voor u natuurlijk. Gilead en dan naar beneden Moab. En Ammon, Edom enzovoort. En aan de linkerzijde heb je dan het gebergte van Ephraim. En het gebergte of woestijn van Juda enzovoort. Negev enzovoort. En ertussenin loopt dan dat dal. Jordaandal, Dode Zee, de Araba, waar gewoonlijk geen water in zit, maar het heet dan toch zo, waar die Araba. En dan loopt het weer een beetje omhoog tot aan Eilat. En dan krijg je weer de grote diepte van de Golf van Aqaba. En ik begrijp meteen, maar ja, dat zijn dingen die ik daar gewoonlijk vertel, dat is makkelijker. Ik begrijp meteen dat Israël trok door de Schelfzee, dat is de Golf van Aqaba, maar trok ook door de Jordaan. En meerdere keren trok men door de Jordaan. En soms moest men erover, soms er doorheen met droge voeten, wat het maar was. Maar het is altijd hetzelfde dal waar men door moet. En dat is omdat het fungeert als uitbeelding van de dood en daarmee van het oordeel Gods. En dat is zo sinds het oordeel over Sodom en Gomorra. Toen is het ontstaan, denk ik. En op die grond worden Sodom en Gomorra tot in Openbaring aan toe genoemd als voorbeeld van het oordeel Gods. En als je daar bent, moet dat tot je doordringen. Het is een gekke plek. Dus, in dit gebied ligt trouwens ook Jericho. Dat is ook niet voor niks dat zo is. Maar ja, oké, dat vertel ik daar dan nog. Helm onthouden. Maar zoiets. Maar er zal een aardbeving zijn. Jeruzalem zal verwoest worden. De aardbeving doet de olijfberg scheuren. U weet het. Jeruzalem, voor Jeruzalem tegen het oosten ligt de olijfberg. Die scheurt naar het noorden en naar het zuiden. Zodat er een vallei ontstaat. Staat er. Van west naar oost. Daar kan men doorheen vluchten. Dat staat in vers 4. Er zal een zeer grote vallei zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden. Zodat je nou meteen weet dat de vluchtroute noodzakelijkerwijs vanuit Jeruzalem gaat recht naar het oosten. En waar kom je dan terecht als je die route volgt? Ik weet nooit precies meer waar, maar ik heb meerdere keren vanuit Jeruzalem of een locatie in Jeruzalem of vanuit de bus gezien dat je vanaf daar en vanaf de Olijfberg of waar het maar is daarboven, dat je naar beneden, als het zichtvrij is, kijk je naar de Dode Zee. Die zie je ook inderdaad liggen. Het is de route naar beneden. Je komt dan aan het noordelijke puntje van de Dode Zee uit, bij de monding van de Jordaan dus. Nou ja, en daar vandaan vlucht men door de Vallei der Bergen, vers 5. En die Vallei der Bergen zal reiken tot Azal, staat er. Dat had ook kunnen vertaald worden met een bestemde plaats. Azal, gereserveerd. Bestemd. Ergens voor. En dat zeg ik omdat, als u mij vraagt, dit werd aangehaald. Ik zei werd, want we hebben het ooit gelezen hier. In Openbaring 12 namelijk, waar staat, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, haar van God bereid. Dat is deze plaats, logische wijze. Vrouw is Israël, vlucht uit Jeruzalem, vlucht naar de woestijn, en daar is een plaats bereid, toebereid, Azal. En daar vlucht men naartoe.
Is niet te verwarren met Bosra of Petra?
Nee, dat is Bosra, Petra. Ja, dat is Petra, natuurlijk. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia enzovoorts. Meer wordt er niet van gezegd. Maar nu ik hier toch ben, wijs ik meteen op vers 8. En het zal geschieden te die dagen dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. Dat is daarna dus. En dat is in Openbaring 22 ook het geval waar dat beschreven wordt. Net als in Ezechiël 47. Maar daar hebben we het nu even niet over. Maar die gereserveerde plaats, dat is Petra. En als u haast hebt, als u wilt, dan kunt u vanavond om 10 uur... op welke zender was het ook alweer? Vanavond om...
National Geographic.
Een reportage zien over Petra. Nou, vrees ik dat het gaat over de Nabateeën en meer van die dingen die ons geen klap interesseren. Maar... Nee, ja, oké, okay, ja. Weet u hoe dat gaat? Dan komen we met zo'n groep daar binnen en dan is het altijd spannend, want dan denkt die gids die je hebt, en die je moet hebben trouwens, die zijn werk ook moet doen, denkt hij, en die brengt je dan in het lopen, aan de ingang van Petra naar de Sik, en dan krijg je allerlei verhalen over de Nabateeën en het graf van de vierde, hoe heet die man? Laat maar zitten. Dat wil me niet te binnen. Maar de Nabateese koningen en graven en al die mensen bij ons die denken, man schiet op, we hebben haast, we willen verder. En, oké. Okay. En die groep dunt uit, want dan heb ik al lang gezegd, zorg dat je hier wegkomt. Want die man houdt je op en we hebben haast. Want als je vandaag nog naar de Berg Hor wil, dat kan, dan moet je zo. Dus zorg dat je wegkomt. Ik blijf hier, maar jullie gaan. Enzovoort. En op de deur staat die gids alleen met mij en Eve natuurlijk. Hij zegt, waar zijn al die mensen? Ik zeg, ja, ik weet ook niet, maar die lui weten hier de weg. Ik zeg, ja, ik kan er ook niks aan doen.
Ik
was
elke keer al.
Het gaat elke keer zo. Nou, de laatste keer ging het iets netter. Maar goed, maar je weet nooit hoe dat daar gaat in dat wereldje daar. Maar toch maar weer. Maar het is inderdaad, maar het is om 10 uur, dus ik red het ook niet.
Maar,
kan je dat terugkijken op National Geographic ook? Nou ja, het is altijd de moeite waard om daar kennis van te nemen. Want ja, die plaats in de woestijn, dat is gewoon Petra, dat is Bosra. Dat is gewoon omdat het elders in de Bijbel ook aangereikt wordt. Nou ja, niet zo concreet als ik het nu zeg, want niet iedereen moet dat weten natuurlijk. Anders gaan ze nou zorgen dat het er niet meer is. Of dat het niet... Hè?
Nou, op de feest geweest, Erika Terpstra ging ook een Petra.
Nou ja, het is tegenwoordig een... Nee, het is sinds enige jaren staat het op de lijst van het erfgoed, werelderfgoed van de UNESCO. Maar toen ik er ooit was, toen werd mij verteld door de plaatselijke gidsen dat ze eigenlijk hoopten dat het... Ze zetten er belang bij, maar ze hoopten eigenlijk dat het niet door zou gaan en niet op die lijst zou komen. Want zeiden ze, dan krijgen we nog meer toeristen en dan blijft er van de stad niks over. Dan wordt het vernield. En dat is inderdaad zo, dat gebeurt ook. Want waar wij vroeger ook als toerist gewoon in konden, bij konden. Dat is grotendeels is dat afgesloten, hekken ervoor, toezicht erop en... Niet alleen, je kan het bekijken, maar vroeger kon je gewoon overal in al die grotten. En, ja. en dan gingen we daar een lied zingen enzovoort. Maar goed, dat kan allemaal niet meer. Dat is
grote mensen waren uitgehaald.
Dat is jammer. Daar zijn duizenden grotten in de rotsen uitgehouden. En ja, dus er zijn vele woningen in dat huis van Esau. Van Edom in het gebergte Seir, Paran enzovoort. Je kan het ook niet missen. Ik vind het altijd weer opmerkelijk hoe makkelijk het te vinden is. Goed, dan moet je weten hoe je dat doen moet, maar het ligt zo voor de hand.
Als je die sik ingaat, heb je echt geen vermoeden wat je te wachten staat, dat je eruit bent.
Ja, maar van de andere kant ook, hè? Vanaf de kant van de Araba, want dat is het. Als je van Jeruzalem naar het oosten, kom je bij de Dode Zee. Dat is die bekende weg die daar langs loopt. Langs Engedi, langs, hoe heet het ding daar? Langs Masada, naar beneden, langs Sodom. Waar we tegenwoordig altijd de safari doen met jeeps om te laten zien dat het echt de stad was ooit. Maar goed. En dan verder naar het zuiden. Meestal loopt het dan tegen de avond, dus dan wordt het link of we dat nog halen. Maar dan krijg je aan de linkerkant in de bergen te zien die witte dat witte dingetje bovenop die berg, het witte moskeetje. Nou ja, dat is de berg Hor. En daarachter ligt Petra. En daar kan je ook inderdaad er eventueel in, maar het is natuurlijk Jordanië. Ik praat nou van de kant van Israël af, dus je kan er zo niet. Maar normaal gesproken, je kan daar langs, ja. En vanuit Petra kun je of terug de Sheikh uit, terug, of je kunt verder naar beneden, want dat is de route, verder naar beneden, langs de berg hoor, eromheen, naar beneden. Dan kom je in wat in de Bijbel heet Kades, maar dat ligt dus in de Araba, inderdaad, ja, in de dal. Maar dat is de route. En als je dan rechtsaf gaat, kom je vanzelf in Jeruzalem weer.
Veel klimwerk.
Het is zeer overzichtelijk eigenlijk. En over de symboliek die erachter steekt, hebben we het nu niet gehad dus. Hè? Maar het gaat om het beginsel als zodanig. Maar dan vervolgens, dat wordt hier beschreven hoe dat zal gaan met Jeruzalem. Dit Jeruzalem ook uit de dagen van Zacharia en Jeruzalem van degenen die teruggekeerd zijn uit ballingschap, enzovoorts. Moest dit de Messias brengen? Nee, zegt Zacharia, dat gebeurt eerst nog heel wat anders. Maar het gaat wel gebeuren, ooit. En dan zal Jeruzalem opnieuw verwoest worden. Het zijn weinig bemoedigende woorden. Voor Zacharia's tijdgenoten. Bij de teruggekeerden uit de Babylonische ballingschap. Nee, Jeruzalem zal weer verwoest worden. Zoals hier beschreven wordt. Maar dat is wel wanneer de Heer komt. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Nou goed, dan zal men kunnen vluchten, maar daarna enzovoorts. En dan zal de Heer de koning zijn over de ganse aarde. Of worden over de ganse aarde en de levende water uit Jeruzalem. Dat was vers 9 en vers 8 van Zacharia 14, hebben jullie? En dat ik daar zo snel overheen ga, is gewoon omdat het is niet echt het onderwerp. Maar waarom ik hier naartoe ging, naar Zacharia 14, is dat het dan staat in vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn. Want de heidenen zouden tegen Jeruzalem komen en tegen Jeruzalem strijden. Ook daarna nog trouwens, na de 70ste week van Daniël, als Jeruzalem weer gebouwd wordt. Maar dan zal Juda weer strijden tegen die heidenen, vers 14. En het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, want die heidenen worden aan Israël onderworpen en worden daarmee het eigendom. Dus oorlogsbuit, worden daarmee het eigendom van Israël en daarmee ook van de Heer. En wat daarna volgt is vers 16, het zal geschieden dat alle overgeblevenen, alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar, 1000 jaar lang minstens, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden. Lijkt me een beetje kreupel Nederlands, maar goed. Om te aanbidden. De koning, de Heere der Heerscharen. En om te vieren het feest der Loofhutten. Zodat men dan jaarlijks het Loofhuttenfeest zal vieren in Jeruzalem. In aanwezigheid van delegaties van alle volkeren der aarde. Dat moeten er minstens 70 zijn dan. Volgens Genesis 10 is dat, hè? Ja. Jaarlijkse happening. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, de koning, de Heer er eerst gaat aanbidden, zo zal er over hun lieden geen regen wezen. En oh ja, in Egypte regent het ook in de 1000 jaren kennelijk niet, maar die krijgen dan eventueel een andere plaag, staat er. Vers 18. Zodat je weet, Egypte blijft wat het altijd was, gewoon Egypte, en dan regent het niet. Dat hoort zo, want vanwege de symboliek die achter Egypte hangt. Vanwege wat Egypte voorstelt. Geen regen. Egypte is een beeld van de oude schepping. Die zijn vruchtbaarheid haalt niet van boven, maar van beneden. Van wat geweest is. Enzovoorts. De Nijl. Ook een beeld van de dood, net als de Araba in het algemeen, de Jordaan en de Dode Zee en wat het maar was. Heb je die? Dat ga ik ook niet uitleggen nu. Maar het gaat erom dat ze jaarlijks zullen komen naar Jeruzalem om te aanbidden en om hun aanhankelijkheid, of dan wel hun onderdanigheid aan de Heer Jezus, de koning uit het huis van David, te demonstreren en te bevestigen. En ze betalen belasting. Maar ja, aan Israël, dit is klassiek. Het onderworpen volk betaalt zijn tribuut, heet dat, zijn je abonnementsgeld. De tribuut, ja.
Voor de overwinning.
Je bijdrage, ja, oké. Okay. Aan de overwinnaar, zo gaat dat. En dat stond hier dus in vers 14. En nou sla ik dus Zacharia weg. En lees ik weer Openbaring 21, vers 24. De volken die zalig worden, dat zijn dus degenen die overgebleven zijn, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer, hun rijkdom, hun reputatie, wat het maar is. Nou, Jeruzalem dus. Ook naar letterlijk Jeruzalem, maar ze brengen het mee in het koninkrijk. Dat is wat het uitdrukt. Zie? Goed. En dan, en haar poorten zullen niet gesloten worden. Desdaags. Want al daar zal geen nacht zijn. Vind ik een pracht van een formulering. Ja, ik raak altijd even in de knoop met zijn uitdruk. Ze zullen niet elk, dat betekent gewoon, die poorten zullen niet dagelijks gesloten, als ik hem zo lees, is het niks moeilijks. Ze zullen niet dagelijks gesloten worden, want al daar zal geen nacht zijn. Want van oudsher worden de poorten van één stad gesloten, zo ongeveer bij zonsondergang. Zoals in het Krugerpark. Ja, we hadden het er nou toch over. Dus in het Krugerpark heb je van die dorpen, van die nederzettingen, waar de toeristen moeten overnachten. En ze moeten daar rond zonsondergang, de tijd staat wel vermeld, rond zonsondergang moeten ze daar binnen zijn. Zo niet, dan zwaait er wat. Dan word je gewoon het park uitgedonderd, want ze zijn daar heel rigoureus in. Voor zonsondergang moet je binnen zijn. Als je dus morgenochtend eruit gaat, staat er bij de poort een bord, hoe laat je weer binnen moet zijn. Daar, of een ander poort, of helemaal het park uit. Maar ja, zo was het vroeger met alle steden. Dat is de aardigheid van de stad. Je hoeft er niet een hek om je huis te hebben. Je had een hek, een wal, een muur, een greg. In Utrecht, hè. Had je, ja, om de stad. Dat is in Alkmaar, lang geleden. En dan s'avonds gaat de poort dicht. Want ja, moet toch bewaakt worden. Dus, en in het donker gebeuren rare dingen. Dus s'nachts gaat de poort dicht. Dat is het dan. Maar deze poorten gaan niet dicht. Want er is ook geen nacht. En het betekent dus dat je altijd naar binnen kunt. Nou ja, niet iedereen hoor. Want bewaking is er wel. Maar goed, ik lees even verder. Want daar staat: en zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Die grijpt terug dus op vers 24. Die volkeren, die heideren komen daar binnen. Mogen ze maar zo de stad in? Ja. Ja, voorheen niet, want het waren altijd de vijandige volkeren. Dat is nu niet meer zo, inmiddels. Nu mogen ze gewoon naar binnen, de poorten zijn open, we gaan niet meer dicht. En ze zullen dus, die volkeren, zullen niet het zwaard daarin brengen en dood en verderf en honger en pestilentie en wat het maar was. Maar ze zullen daarin brengen de heerlijkheid en de eer der volkeren. Elders, in andere profetieën staat inderdaad dat ze hun rijkdom daarin brengen. En dat Israël als volk moet leven en zal leven van wat de heidenen opbrengen. Want ja, Israël is dan het koninklijke volk. Eigenlijk is het het volk van koningen en priesters. Of had ik moeten zeggen van ambtenaren? Nou ja, oké, zoiets. En ja, daar moet voor betaald worden. En ze regeren over de heidenen, dus die betalen. Dat is het. Zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar, dat wil zeggen in de Jeruzalem enzovoorts, in die stad, zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Dan is het milieuprobleem ook opgelost. Ja, sorry mensen, maar je wordt er ook de hele ganse dag, wat er ook, je wordt er helemaal gek mee met al dat gedoe. Waarbij mensen die geacht worden intelligenter zijn, de hele dag kletsen, dom praten over allerlei problemen die niet eens bestaan. Maar die ontstaan zijn door hun eigen creatieve boekhouder. Want dat is het eigenlijk. Het is alleen papier. Weet je wat je wil zien? Wat een idioot ziet, dat papier. Klassiek, ik ben het, ja, ik reken nooit op zulke uitvallen, maar klassiek is dat ergens enige hoge heren ooit leiders, volkenleiders, bij elkaar zaten en er zat iemand met een pen, een pennemes heet dat, zo'n mes, zat die, zo in zo'n boek, zat hij te snijden enzovoort. En toen vroeg iemand aan hem, wat doe je daar? En toen zei hij, nou, ik ben aan het uitzoeken of papier bestand is tegen ijzer. Of al die overeenkomsten die wij tekenen wat waard zijn. Want ja, dan breekt de oorlog uit en dan betekent het allemaal niks. En dat is niet aardig om nou te zeggen, maar dat betekent dat het daar naartoe gaat dus, hè. Dan ben ik toch rijkelijk vroeg met dat aan te kondigen, dan gaat dat naartoe. Als die hele administratie, als het hele bestuur, administratie ook in de Engelse betekenis van het woord, als dat fout loopt en ze daar niet meer uitkomen enzovoort, dan helpt er nog maar één ding. Dat is het zwaar, dat is de revolutie, dan komt er oorlog en dan komt het weer goed. Je weet hoe goed met Duitsland was voor de oorlog. Heb je die biljetten wel eens gezien? Van zoveel miljard mark en zo? Of wat het maar was. Overdrijf ik nu? Nou ja, zo ongeveer. Die enorme geld. Daar zijn we al lang mee bezig trouwens. We hebben het stiekem een keer opgelost door van de gulden over te gaan naar de euro. Want in werkelijkheid was dat natuurlijk een devaluatie van het geld van meer dan 50%. Dat weet u toch, hè? Hoe ze ons te pakken genomen hebben. En iedereen wist het. En Zalm wist het ook. Ze doen het gewoon. Wij worden gewoon, en wij niet alleen, maar die lui die dat in Nederland regelen, dus ook. Het zit nog hoger waar dat allemaal gebeurt. En zo houden ze het systeem nog iets langer in stand. Maar ja, toen de boeren in Nederland de administratie moesten gaan bijhouden over de hoeveelheid uitwerpselen van de koeien, toen wist ik dat het helemaal fout zat. Nou ja, en nu hebben we een stikstofprobleem. Wat is er nou mis met stikstof? Dat is goed spul, hoor. Als je dat niet had, dan ging je dood. Ja, daar is echt niks mee mis. Maar ja, er is iemand aan een boekhouder geslagen, rekensommetjes, computermodellen, afspraken gemaakt over en weer die men niet verantwoorden kon. En daar moet men zich nou zo nodig aan houden. Weg met dat papier. Gewoon weg ermee. Wat dan ook. Maar niemand durft dat. Nee. Niemand durft dat. Nou ja. Er zijn er wel die dat durven. Maar ja.
Die worden dan echt nog wat.
In Engeland proberen ze het een beetje. Hè? Een beetje. Maar toen maar. Ja. Nou ja, zoiets is dat. Ja. Goed. Maar in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. U weet waardoor een mens verontreinigd wordt. Door zijn eigen praatjes, dat zegt de Bijbel. Dat moest, die tekst moest je ophangen in het gebouw van de Tweede Kamer, minstens. Of in het torenkamertje van, weet die man ook alweer? Nou ja, in het torenkamertje. Een mens wordt verontreinigd door zijn eigen woorden. Door zijn eigen ideeën en gedachten, wat de mens uitgaat, enzovoorts. Ja. In haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet, dat is afgoderij uiteraard, en leugen spreekt, gewoon en liegt, maar die geschreven zijn, ja, die inkomens zijn degene die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Het zijn namelijk alleen gelovigen, wedergeboren mensen, die deel krijgen aan dit koninkrijk. En dus aan dit Jeruzalem, en, maar dat heb ik natuurlijk al lang een keer gezegd, in Galaten 4 en in Hebreeën 12, wordt gezegd dat wij als gelovigen onze positie hebben in Jeruzalem. Alleen is het dan nog het hemelse Jeruzalem, dat wil zeggen, het is nog niet naar de aarde gekomen. En daarom zijn wij met Christus gezet in de hemel, dat Jeruzalem. Dat is ons allermoeder. Het hemelse Jeruzalem, de ontastelijke berg, Sion, of hoe het maar genoemd wordt op de diverse plaatsen. Zie. Men zou geschreven zijn in het boek des levens des lams. Dat is in zichzelf, heeft men mij verzekerd, één onderwerp. Dat boek des levens des lams. Misschien, maar dan toch in hoge mate theoretisch. We hebben het daar al eens ooit over gehad, want we zijn de boek des levens al enige malen tegengekomen. Het is eigenlijk een specifieke uitdrukking uit Openbaring. Dat u niet denkt dat dit komt uit heel de Bijbel, dat is niet zo. Ik weet niet, zal ik dat even roepen? Het is Openbaring 3 vers 5, 13 vers 8, ik kan niet opschrijven, dan gaan ze niet allemaal opzoeken. 3 vers 5, 13 vers 8, 17 vers 8, 20 vers 12 en 15, 21 vers 27, waar wij nu zijn, en 22 vers 19, Openbaring 22 vers 19, vers 19, sorry. Openbaring 22 vers 19. Hoewel het nog de vraag is of het daar staat, want er staat boek des levens, maar het schijnt dat dat moet zijn geboomte des levens. Nog een keer, daar staat boek des levens, maar het schijnt dat dat moet zijn geboomte des levens. Dus kijk maar in een andere vertaling, dat is waarschijnlijk veranderd. Maar dit zijn de schriftplaatsen. Daarnaast heb ik eventueel Filippenzen 4, vers 3. Filippenzen 4, vers 3. Welke namen zijn in het boek des levens? Dat is duidelijk dezelfde term met dezelfde betekenis. En dat was het dan. En als moet, dan krijgen we in de discussie, krijgen we altijd nog Daniël 12 vers 1. Maar dan heet het gewoon het boek. Of dat hetzelfde is, is nog maar de vraag. Want dan moet je eerst weten wat dat dan is, boek des levens. En dan kun je ook beoordelen of Daniël 12 vers 1 daarover spreekt. In Psalm 69 vers 29 gaat het over Judas en daarmee over Juda, het Joodse volk. Psalm 69 vers 29. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Dat wordt toegepast in het Nieuwe Testament op Judas, de man. Maar het is hier duidelijk meervoud. Het gaat namelijk om het Joodse volk, waarvan Judas een type is. Daar staat dus ook boek des levens, maar dan is het uitgedelgd worden uit het boek des levens. Dat is belangrijk voor degene die menen dat iemand die eens wedergeboren is alsnog kan verloren gaan. Want dan zegt men, gaat toch over mensen die in het boek des levens staan, maar die worden uitgedacht. Ja, ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Het idee van je bent wedergeboren en je raakt het weer kwijt. Want wedergeboren worden is geboren worden met eeuwig leven. Eeuwig leven heet eeuwig leven, omdat je het niet kwijt kan raken. Anders zou het helemaal niks betekenen, zelfs de hele uitdrukking eeuwig leven niet. Dan moet je tot in eeuwigheid je afvragen of je het niet misschien toch vandaag of morgen nog verliest. Begin er bij vandaag. Dat is het dus niet. De vraag is nu meteen wel gesteld. Bij welke gelegenheid komt de mens dan terecht in het boek des levens? En het antwoord is blijkbaar als hij geboren wordt. Nee, als hij geboren wordt. Daarom kan hij er ook weer uitgedelgd worden. En dan ben je dus dood. En als je wedergeboren wordt, kom je er waarschijnlijk weer in dan. Zoiets. En ja, dan zegt u, nou, dat weet ik nog niet. En daar heb ik toch nog wel vragen over. En dan zeg ik, maar wat maakt dit eigenlijk uit, waar we het nu over hebben dan? Het is toch gewoon een kwestie van, iemand leeft. En de vraag is of hij recht op dat leven houdt of niet. En wat er uiteindelijk van de administratie overblijft. Hebben jullie wel eens van die persoonskaarten gezien of die familiekaarten uit de burgerlijke stand? Ja. Kent u die dingen? Dan krijg je van die kolommen naast elkaar. En uit de laatste kolom, dat is dan wanneer overleden. Dan is hier zo'n kaart en dan denk je, wie is er nog overleden? En wanneer zijn ze overleden? Is er nog iemand over? Enzovoorts. Het boek des levens, het is gewoon een bevolkingsadministratie of zoiets. En los daarvan, ik persoonlijk ben geneigd om dat hele boek des levens te zien als zoiets als dat boek uit Openbaring 5. Namelijk, het is een boek dat een voorstelling geeft van, want het is symboliek, hè? Geeft een voorstelling van de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis. En de vraag is of u daarin voorkomt. Of alweer afgeschreven bent. U weet wel, goede tijden, slechte tijden. En vroeg of laat overkomt je dan wat, hebben ze mij verzekerd. Ik heb er geen idee van. Maar zoiets. Daarom heet het ook soap en zo. Hè? Ze glijden allemaal uit over een stukje zeep en dan zijn ze eruit. En dan, ja, ze hebben te hoge salaris eisen en dan overkomt hen wat. En het is net het echte leven. Vooral in Den Haag en omgeving. Maar dat even tezijde. Zoiets. Dus het is de vraag of iemand erin voorkomt. En iets als Mozes zei het ook, delg mij maar uit uw boek. Wat betekent dat dan? Die heb ik niet genoemd nog wel. Nee. Dat is Exodus 32, vers 32 en 33. Delg mij dan maar uit uw boek, zei Mozes, als het zo moet. En dat betekent niet dat Mozes zegt, laat mij dan maar in het eeuwige vuur terechtkomen, of waar dan ook. Het betekent gewoon, ontsla me dan maar uit mijn ambt. Haal me er maar uit de planning. Ik doe niet mee. Delg mij uit uw boek. En zo werd Judas uit het boek gedelgd, hij doet verder niet mee. En het Joodse volk werd uitgedelgd uit het boek, althans tot op heden. Want in onze bedeling loopt Gods werk niet via Juda, maar via Efraïm of Jozef, of hoe je maar noemt. En in de toekomst wordt dat weer een ander verhaal. Maar ja, bij wedergeboorte wordt het altijd een ander verhaal. En de vraag is wie er uiteindelijk in overblijft. Dat is het boek des levens. En moeilijker vind ik dat niet. Dus, ja.
Als je maar het boek gedelgd en dan kun je toch niet meer inkomen.
Waarom niet? Nee, bij de gewone burgerlijke stand gaat het niet. Maar je kunt gewoon opstaan. Gewoon, vind ik dat. Je kunt gewoon opstaan uit de dood. En onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. Die zin komen bekend voor trouwens. Er was ook iemand uit Den Haag, geloof ik. Daar ben ik weer. En dat is het dan. En dat is precies wat er met de Heer Jezus gebeurde. Weet u nog? Eigenlijk moet ik het dan citeren uit Romeinen 7. De man is gestorven, dan is de vrouw vrij om zich te verbinden met een ander, bij voorkeur met degene die uit de dood is opgestaan. Is dan dezelfde? Ja, dat is dezelfde. Is dat hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Of zeg ik het nou verkeerd? Oké, nog eentje dan, om het nog, we hebben in de pauze wat om over te praten. Nog eentje dan, de mooiste vind ik persoonlijk, die uit Matthäus 1, waar staat dat de geslachten geteld worden, 3x14, 42, en dan kan je in allerlei bochten wringen en rekenen tot Sint Jutemus. Is het al Sint Jutemus? Oh nee, maar Sint Maarten. Nou ja, je kunt rekenen tot Until Kingdom Come. En dan maar het blijft zo dat in de laatste reeks van 14 Jezus de 13e is. En Christus de 14e. En als je die tot 1 wil maken, dan kun je alleen nog aan 14 komen door ergens anders iemand dubbel te tellen. Dat gebeurt dus bij gelegenheid ook. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Jezus is 13. Die sterft toch ook? Het gaat toch om opvolging, erfrecht daar, van de troon van David, of de troonsrechten van David. En de erfgenaam van Jezus is Christus. De opgestane uit de dood. Ze worden apart genummerd. Ja, je moet het narekenen. Staat er toch bij? Dus dat gaan we dan doen. Dan reken je dat na. En dan kom je vanzelf tot die conclusie. Jezus, gezegd de Christus. Maar dat is de opgestane. En zo kan dat dus. Ja. Je dacht dat het weg was, maar dat hij weg was. Maar daar was hij weer. En toen zei ook iemand, dat kan niet. En toen zeiden 500 mannen, die zeiden, maar het is wel gebeurd, want we hebben hem gezien.
Thomas.
Toch? Overigens, nog een keer in verband met het boek des levens, maar even, dat zeg ik met enige aarzeling dan nu, dat is dat de gedachte bestaat dat iemand daar wellicht ooit wordt ingeschreven, maar naar mijn idee zou het, is het een beter concept te denken dat iemand daar uitgeschreven wordt. En anders niks. Dat wil zeggen, iedereen staat daarin. En als hij tot geloof komt, blijft hij daarin, want hij heeft die eeuwig leven ontvangen. En als hij niet tot geloof komt, en hij sterft, of wordt gedood, of loopt onder lijn 9, of komt om in de grote verdrukking, of, ik bedoel, overlijdt, dan wordt hij uitgeschreven, net als bij de gewone burgerlijke stand. En als je die vasthoudt, dat dit idee, Nou ja, mijn ervaring is, dan levert geen enkele bijbeltekst in dit verband enige moeilijkheid op. Maar ik geloof dat het niet al te orthodox is wat ik nu zeg. Maar ik kom alleen tegen, delg mij uit uw boek. Met de suggestie dat dat dus kan. En van Judas, dan wel Juda, zou uitgedoogd worden uit het boek des levens. Psalm 69. Dat kom ik wel tegen. En daarna kom ik tegen luid die ingeschreven zijn in het boek des levens. Maar ik lees nergens over iemand die ingeschreven wordt in het boek des levens. Dus dat zou je eigenlijk uit je systeem weg moeten laten. Als het over mensen gaat, moet je ervan uitgaan dat ze erin staan. Omdat ze er zijn. En daarna is de vraag, blijven ze erin staan? Nou ja, dan ben je heel veel dichter bij algemene Bijbelse evangelische waarheid. Is it well with thy soul? Is het goed met je? Heb je wel eeuwig leven ontvangen? Zo niet, dan ga je eruit. Dat is het dan. Maar, zoals ik eerder zei, het is een discussie waar je nergens mee terecht kunt en geen problemen oplost. Het is in hoge mate een academische kwestie. Ja. Dus laat ik hem ook meteen maar weer los. Waarna wij komen in hoofdstuk 22. Ja, het is een nieuw hoofdstuk om redenen die mij ook ontgaan dikwijls. Doet er niet toe. Het is voor ons gemak. Waarschijnlijk omdat het begin van openbaring, wat geworden is openbaring 22, overeenkomt met het begin van Ezechiël 47. Dat staat er in die Bijbel waarschijnlijk bijgedrukt ook. Ezechiël 47.
Ja.
Want over die rivier gaat het. Dat is ook het begin van een hoofdstuk, daar, in die indeling. Dus waarschijnlijk daarom ook maar hier. Al moet ik dan vermelden dat in Zacharia 14, waar wij zojuist ook even waren dus, is ook sprake van diezelfde rivier als u mij vraagt. Nou ja, van een rivier die ontspringt in Jeruzalem. Ik moet erbij zeggen dat ik in hoge mate denk dat hier in openbaring 22 gesproken wordt over symboliek. Het is een uitbeelding van iets. Maar in Ezechiël 47 zou je toch de indruk krijgen dat het gaat om een letterlijke rivier. Ik zeg het wel terughoudend. Maar toch. En in Zacharië 14 ook. Maar ook als het een letterlijke rivier is in een letterlijk Jeruzalem, dan nog is het de uitbeelding van iets. Dus ook dat maakt verder weinig verschil. Maar hier in openbaring 22 is het duidelijk een visioen. En dat moet je consequent vasthouden dan. De vraag is niet hoe ziet het eruit. Want ja, een stad als een kubus, dat ziet er helemaal niet uit. Maar ja, in de symboliek kan dat. En binnen datzelfde kader, binnen die stad, hebben wij hier één rivier. En dat gaat dus om stromen van levend water enzovoorts. Want dat is wat het uitbeeldt. En hij toonde mij een zuivere rivier. Later vertalen ze dat dan weer met een reine rivier. Maar voordat je dan aan de Rijn denkt, moet ik u waarschuwen dat je dat schrijft met een lange ei.
Ik denk dat hij niet zo zuiver van water is.
Want ja, zoals het lied zegt, kijk wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn. Kent u dat lied ook? Ja, dat is door je. Ja, ik weet niet meer. Heb je dat lied nooit gehoord? Dat zal toch wel. Ik vind het wel komisch, maar het is natuurlijk niet een leuk lied. Maar een rivier met zuiver water. En dat is lang niet altijd gewoon rivieren. De meeste rivieren die ik gezien heb zijn bruin of grijs of afhankelijk van welke mineralen erin zitten. Dus het is dan mineraalwater. Weet je, heb je van dat... Heb je van, nee, ik vind het ook een idiote term. Zo, heb je ook water dat niet mineraal is dan? Ik begrijp die dingen niet. Maar de, ja, mineraal water, ja. Wat dan? Maar je hebt ook water met nog extra mineralen erin. Want water zelf is ook een mineraal. En dan is het roodbruin, weet je wel. Dan zit er ijzer in, dan roest het. Dus, ja. Of het is van dat grijze, dan zit er kalk in. En niet een klein beetje, maar ontiegelijk veel. En dat is gewoon in de natuur, hoor. Dan kom je gewoon in de bergen tegen. Nou, niet alleen in de bergen, maar natuurlijke bronnen, beekjes die allemaal dat soort water hebben, gekleurd water. En dat is ook mineraalwater, toch? Maar ja, het schijnt dan vervuild te zijn. Ondanks dat er dan gewoon toch weer vis in zit enzovoorts. Dus het zal wel meevallen, maar toch. Boekhouwer zei ik toch. Nou, hij toonde mij een zuivere rivier. Dat wil zeggen een reinere, schone rivier. Van het water des levens. Dat is dus levend water. Met de nadruk op levend, want levend is een bijvoeglijk naamwoord, maar er staat hier een zelfstandig naamwoord, dan is die sterker, dus dan wordt het levend water. En omdat je het opschrijft en dus geen klemtonen kunt leggen, schrijf je dan op water des levens. Maar die technieken, die kennen wij niet meer, hè. Maar dat is wat het is. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, zoals we ook kennen het woord des levens. Wij noemen het gewoon weer het levende woord. Zwakken de term daarmee eigenlijk af. Maar zo, dat is wat het is. Levend water, want water is leven en leven is water. U weet wel, in het beginnen water, stof. Men zoekt naar leven in het heelal, wat zoekt men dus? Water. Mineraal water, ja. Wat dacht je dan dat ze flesjes water zoeken op Mars? Ik vind het grappig allemaal. Of op de maan. Nou ja. Maar water is leven. Men zegt zonder water geen leven. Dan moet ik zeggen, nou, dat staat nog te bezien. Maar als je fysiek leven bedoelt zoals wij het kennen. Ja, dat is afhankelijk van water. Dat schijnt zo te zijn. Maar er zijn vast alweer uitzonderingen op. Toch maar. Maar water. In de Bijbel is water een beeld van leven en daarmee een beeld van het woord van God. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Het is een uitbeelding van het woord van God en daarmee van leven, maar eigenlijk ook van de dood. Dat is wel raar, maar dat is zo. Het water des levens staat voor leven, maar het water van de Jordaan... Het is hetzelfde als het water van de Styx, alleen dat was dan weer Grieks. Het is de Doodsjordaan, dat woord bestaat ook nog. Het is niet toegestaan bij het scrabbelen, maar het bestaat. De Doodsjordaan. En het is ook het water van de vloed van Noach. Zij het dan dat daardoor dat water de hele wereld der goddelozen, zo staat het bij Petrus geloof ik, de wereld der goddelozen vergaan is, door hetzelfde water. Maar je leest dan de geschiedenis van de vloed van Noach en dan lees je dat de ark gedragen werd door het water. Zodat je dan toch leest dat het water het middel is tot redding van Noach en de zijnen. Is dat hetzelfde water? Ja, dat is hetzelfde water. Maar het is de uitbeelding van het woord van God. En of je komt erin om, of je wordt erdoor gered. Afhankelijk van de ark.
Water, bad des woord.
Het heet het bad des waters, namelijk het woord. Maar het woord is ook een tweesnijdend scherp zwaard. Vandaar dat het woord van God geschreven wordt op de boekrol, dan wel op de stenen tafelen. Van binnen en van buiten, van voren, van achteren, van links en rechts. Het heeft twee kanten. En vandaar dat water bij Mara, maar ook bij Jericho, niet te drinken was. Die ging eraan dood. En toen moest er, de een werd hout ingegooid en de ander werd zout ingegooid, als ik me goed herinner. Bij Elisa in Jericho. En zo werd het water alsnog gezond. Is dat hetzelfde water? Ja, dat is hetzelfde water. Is het niet een wonder? Ja, dat is een wonder. Maar dat is het woord van God. Het veroordeelt de mens is een bediening des doods, heet het in 2 Korinthe 3. Nou ja, met betrekking tot het oude verbond, maar dat is toch het woord van God. En dan heb je ook de andere kant daarvan en dan is het de bediening des levens. Dus het is allebei. Maar hier heet het de rivier van het water des levens. Iemand heeft me ook ooit eens uitgelegd, maar er staat in de boeken hoor gewoon, levend water, daar bedoelen ze mee stromend water. Ik vind het wel een beetje armoedig hoor, als je niks meer te melden hebt dan dat. Zo van het water, het is geen stilstaand water, maar het is stromend water. Maar dan heb ik weer een paar andere vragen. Het water van Siloam in Jeruzalem, dat kent u toch? Dat is een beeld van leven. Nou ja, het was de blind geborene uit Johannes 9 die zijn besmeurde ogen moest gaan afwassen in het badwater Siloam. Om daar genezing te ontvangen, hetgeen ook gebeurde. Dus ja, dat was toch stilstaand water, of niet? Het was een vijver. Dat betekent het ook, het betekent samengestroomd. Siloam. Bij elkaar gebracht. Oké, als je er onderuit wil, dan zeggen ja, maar er kwam toch ergens water in en er kwam ook ergens weer water uit. Net als het meer van Galilea. Het komt water in, gaat water uit. Ja, dat. Oké. Ik vind het allemaal gedoe. Maar water des levens wil zeggen dat dat water fungeert als beeld van het woord van God dat leven geeft. In tegenstelling tot dat bittere water van Mara of van Jericho, wat het maar was. Maar het is net zo goed het water van de Jordaan of van de Schelfzee waarin je omkomt. Nog zo'n voorbeeld dan, water van de Schelfzee, heel Egypte gaat erin onder. Kan je toch zo zeggen, heel Egypte ging daar, het hele wereldrijk van Egypte, dat was het middenrijk van Egypte, ging daarin ten onder. En Israël werd eruit geboren. Is het dan de bediening des doods of het is de bediening des levens? En het antwoord is natuurlijk allebei. Dat zijn de twee kanten en daarom heet het woord ook een tweesnijdend scherp zwaard. Het heeft twee kanten. En dat is het dan. Maar hier heet het water des levens. Het is helder, klaar, dat is helder, hè? Als kristal. En kristal, u kent het woord kristalhelder. Dat mag wel bijskrabbelen volgens mij, hoor. Toch? En u begrijpt meteen wat het betekent, want die woorden rein, klaar, kristal komen overeen met wat beschreven was hiervoor over de edelstenen in het algemeen en het doorluchtige glas in het bijzonder van vers 21 van hoofdstuk 21. Het betekent, het bevat licht en het licht gaat er doorheen. Het is zuiver van aard. Daarmee is de uitbeelding van een nieuwe schepping dus. En met recht, eeuwig leven. En daarnaast hebben we natuurlijk nogal wat schriftplaatsen waarin het woord water, het begrip water, gebruikt wordt in deze betekenissen. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Enzovoort. Kom tot mij, die dorst hebt. En drinken, enzovoorts. Ik bedoel, de Heer gebruikt dat beeld en het wordt gebruikt in Jesaja. En nog verder terug kom je het tegen, overwegend kom je het tegen in de geschiedenis van de aartsvaders met de nadruk op Isaac. geschiedenis van Isaac gaat überhaupt niet over wat anders dan bronnen. Je vraagt je af wat die man in zijn leven allemaal beleefd heeft. Nou ja, allemaal, alleen maar gedoe over bronnen. Ja, lees het maar na. En bij Abraham begon dat al natuurlijk. En bij Jacob ook nog bronnen. Zowel in thuis als in Paddan Aram of waar het maar was. Bronnen. En dat gaat over water. Als uitbeelding van de beloften Gods. Dat wil zeggen het woord van God dat vervuld moest worden. Het leven dat voortgebracht moest worden. Want dat is wat bronnen doen. Alleen moet dan de steen eerst nog weggerold worden. Die op de bron, op de put ligt, weet u nog? U begrijpt die beeldspraak, toch? Ja. Dus, wie zal de steen wegrollen? Nou, Jacob in zijn eentje deed dat. Hij deed net of hij Esau was zo sterk. En hij pakte die steen op. Hè? Er waren dames in de buurt, dus toen gaf hem ineens... werd hij ineens een macho. Tilde in zijn eentje die stenen vanaf, enzovoorts. Ik vind het prachtige verhalen. Maar het is symboliek. Ja. Nee. En deze rivier specifiek, inderdaad, kennen wij uit Ezechiël 47. Daar ga ik dus eerst maar naartoe. In de laatste hoofdstukken van Ezechiël komen wij terecht, of zijn wij terecht bij... de wederkomst van Christus in het algemeen, maar in het bijzonder bij het herstel, misschien moet ik zelfs zeggen, de herinrichting van Israël, ook als land. Want na die historie van die, hoe zeg je zoiets, na die geschiedenis, oké, na die profetie van Ezechiël 38 en 39 over de, met name hoofdstuk 39 bedoel ik eigenlijk, over Gog en Magog, dat leidt tot de val van Jeruzalem. Krijg je nog in hoofdstuk 39 de herbouw van Jeruzalem en de reiniging van het land. Het is onsmakelijk, maar waarbij het land gereinigd moet worden. Ze hebben 7 maanden nodig, staat er, om het land te reinigen, om alle lijken te begraven. 7 maanden. Dat is nog nooit gebeurd hoor, zoiets. Dat gebeurt echt in de toekomst, alsnog. Ja. Nou ja. Zoiets. Dat is vanwege de verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want dat is de laatste keer dat Jeruzalem verwoest wordt. De ondergang van de huidige Joodse staat. En dan eindigt hoofdstuk 39 dan toch met... en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dat is wat hij tot heden wel doet. En officieel tot het eind van de 70ste week aan toe. En dan zal hij verschijnen. Zijn aangezicht, dat is zijn verschijning, niet meer verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heer. Daar hadden we het al over. Uitstorting van de Heilige Geest over Israël. Volk begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. In verband met wederkomst van Christus, openbaring van het Koninkrijk. En er staat ook inderdaad een tekstverwijzing onder naar Joël 2 vers 28 en Handelingen 2 vers 17 in mijn Bijbel. Maar die had ik al aangehaald vanavond. Dus, maar daarna volgt hoofdstuk 40 en wat er verder volgt. Het hele Bijbelboek uit. En naadloos gaat het over eigenlijk in het boek Daniël. Met gelijksoortige strekking. Maar Ezechiël 40 tot en met 48 gaat over de situatie die ontstaat na de officiële bekering van Israël. En dus uitlopend in de 1000 jaar. Het gaat om de herbouw van stad en tempel en ommeland. Geen Groningen zie je? Nee. Nou ja, oké. Ommeland in hoofdstuk 45 namelijk, over de verdeling van het land, onder de stammen van Israël. Maar in het algemeen gaat het over Jeruzalem, een tempel die gebouwd zou worden en de dienst daarin. Dat is wat beschreven wordt, in het algemeen. En dan in dat verband kom je terecht in hoofdstuk 47... En daarna aan het eind van het hoofdstuk ook weer. En in hoofdstuk 48 weer over de verdeling van het land. Het is nogal een punt, kennelijk. Verdeling van het land onder al de stammen. Zijn er 13. Onder alle stammen van Israël. Moet allemaal nog gebeuren in de toekomst. Maar in hoofdstuk 47 staat vanaf vers 1... Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis. Het is net of het begin is van een visioen uit Openbaring. Mm-hmm. Toch? En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Enzovoorts. Maar hier is het. Hij bracht mij weder tot de deur van het huis. Dat wil zeggen het Godshuis, de tempel. Die uitgebreid beschreven was. En ziet, er vloten wateren uit. Er stroomden wateren uit. Van onder de dorpel des huizes. Vanuit de tempel. Vanuit de deur dus. Er kwam als het ware uit de tempel. Naar het oosten. Dat is dan in de richting van de Olijfberg. Maar ja, die was al eens gescheurd naar boven en beneden. Dus dat is een mooi dal. Dat heb je dan? Naar het oosten. En de deur van de tempel, dat is de oostkant, oostmuur eigenlijk al, zo ongeveer, van Jeruzalem. En daar heb je eerst het Kedrondal natuurlijk, maar dan heb je de Olijfberg.
De Gouden Poort er ook, aan de oostkant.
Nou ja, die was daar dan, hè?
Ja, die is niet dicht, maar...
Ja, daar is een poort, maar, ja, ja, maar ik hou dat altijd tegen als iemand dat zegt. Ja. Want die poort die daar nu is, die was er niet. Die hele muur was daar niet. Al die muren van Jeruzalem zijn pas in de... Ja, wanneer was het? 7e, 8e eeuw? Wanneer was het gebouwd? Door de Turken, hoe heet die lui? Door de. Hè? Ja, ik reken het goed, ja. Ik versta het niet, maar ik reken het goed. Ja. Ja. Dat is pas later gebouwd, dus ja. Maar het is gewoon de Oostpoort die je daar ziet. En van oudsher dat is bekend dat er een oostpoort was aan Jeruzalem en dat er een weg kwam van Jericho naar Jeruzalem. Die liep dan over de Olijfberg en dan Jeruzalem in. En dus dat is de plekken waar nu die dichtgemetselde poort zit. Ongeveer, het kan 100 meter naar links of rechts geweest zijn, maar daar is dat dan, ja. En daarom noemt men het ook zo, de Oosterpoort, maar ook de Goudenpoort enzovoort. Er is ook nog trouwens het idee, maar ik heb daar nooit zekerheid over gekregen. Het idee dat daar een brug geweest zou zijn. Vanaf de Olijfberg naar de Tempelberg. Dat wil zeggen over de Kedron heen, over de dal heen.
Lijkt logisch.
Je ziet het wel eens op afbeeldingen van Jeruzalem. In Bijbelse atlassen of wat het maar is. Het schijnt er ooit geweest te zijn. Hoe lang en wanneer, weet ik ook niet. Maar toch. Maar goed, het is aan de oostkant. Oké. Want het voorste deel van het huis was in het oosten. Nee, was niet in het oosten. Was naar het oosten. Het oosten. Dat weet u toch, was bij de tabernakel wel zo. Je komt vanaf het oosten en dan loop je zo, als het goed is, de tempel binnen. En dan tegenwoordig zegt men, ja, dat was met alle tempels zo in alle landen ter wereld. De opgaande zon schijnt daar gewoon recht naar binnen zo. Dat is het idee. En dan zeg ik, ja, zo hoort het ook. Ja. Zo hoort het ook. Nou goed. Bovendien al die megalithische bouwwerken in de wereld die geacht worden, en voor zover ze geacht worden, observatoria te zijn, staan allemaal zo naar het oosten. Het heeft iets van doen met de juiste peiling van de zon en de datumbepaling. Maar goed, toch maar. Maar het is altijd naar het oosten, waar de zon opgaat. Ja. Daar moet het een en ander vandaan komen, want oosten is de oorsprong. Oosten is Kedem, Hebreeuws, en dat betekent oorsprong. En dat betekent ook dus voor, als voorzetsel, voor. Dus het is ook de berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Ja, waar anders, als het voor Jeruzalem is. Dat. Dus als je naar Jeruzalem gaat, kom je eigenlijk, normaal gesproken, vanuit Araba omhoog. Want Jericho ligt aan de Dode Zee, kom je omhoog. Kom je op de Olijfberg en dan zie je Jeruzalem. Dat deed de Heer ook ooit op een dag. En toen zei hij op die dag, zei hij, Jeruzalem zal verwoest worden omdat gij deze uw dag niet gekend hebt. Heb je dat nog? En ooit zal de Heer daar weer zijn voeten zetten en dan wordt Jeruzalem verwoest. Ja. Het mag een prachtig gezicht zijn als je er staat. Ik ben er altijd, ik raak altijd mijn stem kwijt daar. Ter plekke, ja. Maar goed. Het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren, want er ontsprong een rivier van onder de dorpel. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Welk altaar weet ik nou ook niet. Maar het zuiden. Dat komt door onder de dorpel naar buiten. En dan staat er. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort. En voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort. De weg die naar het oosten zit. Dus er ging de Damascuspoort uit en dan eromheen. En dan. Dat is de route. En dan tot aan de oostkant. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand en hij mat 1000 ellen. En deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkelen. En toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de water reikte tot aan de knieën. En er is een of andere spiritual van, gezongen door de Golden Gate Quartet. En daarna door alle andere kwartetten, zoals de Jaffa Gate Quartet. En hoe heet het andere kwartet in Nederland ook alweer? Ik ben de naam kwijt. Van Sybe Vink, zij branden. Deep River Quartet? Was het Deep River Quartet? Al die kwartetten die zich bezighouden met gospel en spirituals, zingen dat lied over Ezekiel en over de river. En het water kwam tot een enkel met gebaren erbij. En ik weet nou nog niet waar het lied over gaat, maar daar gaat het over. Kun je langer weg, komt het aan de knieën en komt aan de waar het maar aan komt, zal ik maar zeggen. En dan staat, uiteindelijk staat het je dan toch aan de lippen, denk ik. En dan gaan we nog één keer een toontje hoger en dan is het afgelopen. Maar ik weet het nog niet. En het dood aan de lende, kortom, het water werd dieper en dieper en dieper. Wat eigenlijk niet kan, maar het betekent, en dat staat er ook, dat hij mat nog, vers 5, hij mat nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. Dat wil zeggen, je kon het water niet weerstaan, je werd door het water meegenomen. Het is een uitbeelding van de geest, des levens, enzovoorts. Dus een stroom, en het wordt steeds meer water. Toen zei iemand, dat kan niet, dat het steeds dieper wordt, er steeds meer water. En dan zeg ik, ja, dat kan wel, want we hebben het tot de vloed van Noach ook gehad. Dat was nog erger. Waar kwam al dat water vandaan? Ja, dat weten we niet. En dit, we weten, het kwam uit Jeruzalem, uit de tempel. Nou zei ik Jeruzalem. En dat komt omdat wij van Jeruzalem, uit Jeruzalem ook een bron kennen. Die heet Gihon. En we kennen ook een rivier. die heet Gion. Dat is een van de zogeheten paradijsrivieren. Zo noemt men die. Uit Genesis 2.
Een van de vier.
Ja, een van die vier heet Gion. En dat betekent ook zoveel als voortbrengen. Nou ja. Ja, voortbrengen. Maar dan met geweld. Uitbarsten. Dat is de sterkste vertaling die ik ken. In het Nederlands althans. Uitbarsten. To burst forth. Nou ja, zoiets. Maar ook gewoon voortbrengen. Gion. Dat was die, zo heet die bron in Jeruzalem. En voor zover daar water uitkwam, het kwam er altijd uit namelijk, werd het verzameld in het badwater dat wij kennen als Siloam. Dat is het. Je kan het trouwens nog gaan bezoeken hoor in Jeruzalem. Maar ik heb me er nog nooit de tijd voor gegund. En bovendien neemt zo'n gidsje daar mee door zo'n onderaardse gang die half vol met water staat.
Ik vind niet
iedereen even prettig. Dank u zuster voor deze tekst. Ik vind niet iedereen even, vooral ik niet. Maar ik heb het er niet zo op. Maar de stad kan alleen bestaan als er water is natuurlijk. En dat is het water van Jeruzalem uit de bron. Gihon is dat. En dat is, dat is de vroegste uitbeelding van ditzelfde beginsel. Wateren uit Jeruzalem. Maar het is een beeld nog altijd van het woord van God. Ja. En er staat hier ook nog. Heb jij dit gezien, mensenkind? En hij bracht mij weer aan de oever der beek, vers 6. Ik ben geneigd het een vliet te noemen. Want hoe vertaal je dat? Een waterstroom. Een beek, oké. Okay. Ik vind meer aan de vliet. Van het lied, hè? Aan de oever van Snelle Vliet. En daar staat het. Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. Die rivier dus. Als ik wederkeerde ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte. Geboomte. Dat komen we tegen dus ook in Openbaring 22. Geboomte. Alleen heet het dan meteen de bomen des levens of het geboomte des levens. Met vruchten en de bladeren tot genezing der heidenen. Openbaring 22 vers 2. En hier staat, er was aan de oever de beek zeer veel geboomte. Van deze en van gene zijde. Aan twee kanten. Net als het woord van God. Levenbrengende woord van God. Twee zijden beschreven. Links en rechts. Enzovoorts. Toen zeide hij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea. En dalen af in het vlakke veld, dat is de Araba, de Syrisch-Afrikaanse slenk, dat vertalen ze met vlakke veld. Niet dat het dat betekent, maar ze hebben het afgesproken, dus dat doen ze. Ze vertalen met vlakke veld, zoals daar zijn de vlakke velden van Jericho, de vlakke velden van Moab en wat dat maar was. De vlakke velden, maar het is gewoon de Araba, dat woord staat er dan ook, Araba, ons woord graf, de groebe, de slenk. Dat vertellen ze zelfs daar niet, hè. Daar zeggen ze dat het betekent iets als dor of droog. Wat helemaal onzin is. Want het Jordaandal, ja, als ergens water is, is het in het Jordaandal. Ik bedoel, daar meestal ook niet, maar als het ergens is, is het in het Jordaandal. Daar is het ook groen. Daar kan je ook nog wat bevloeien. Hoe weinig water er dan ook staat in de Jordaan tegenwoordig. Maar Araba, vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. Dat is dus de Dode Zee. Welke anders? Er stroomt dan af uit de Araba. Dat is het Jordaandal. Stroomt het af naar de Dode Zee. En in de zee uitgebracht zijn, dus zo worden de wateren gezond. Nou ja, noem nog eens wateren die gezond worden. Dat heb ik al twee keer gezegd. Die van Mara in de woestijn na de uittocht uit Egypte. En die van Jericho. Maar Jericho ligt in die Araba, in dit vlakke veld. In dit Jordaandal. En er werden al eens wateren gezond. En nu worden die wateren alsnog gezond, zodat de Dode Zee heet terecht de Dode Zee, maar zelfs die zal levend worden. Want staat er, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, levend zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn, en ze zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze week zal komen. Heb u dan? Oké, nog sterker dan. Volgende vers. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan van Engedi. Dat ligt op het diepste punt eigenlijk van het gebied. Ligt pal bij de Dode Zee eigenlijk. Engedi ligt aan die route ook van noord naar zuid door de Araba. Aan de weg dus van Jeruzalem naar Petra eigenlijk. Engedi. Tot en Eglaim toe, en is bron, de bron van Eglaim toe, daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de Grote Zee. Grote Zee is de Middellandse Zee. Zeer menigvuldig. Toch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. En aan de beek nu, aan haar oevers, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboonte, welks blad niet zal afvallen, nog de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden, wat staat in Openbaring, staat, het draagt van maand tot maand zijn vrucht, onafhankelijk van seizoenen. Het is dus echt hetzelfde verhaal. Zie? En dit zou je toch letterlijk moeten nemen, hier in Ezechiël 47. Ja. Zal in zijn maanden nieuwe vruchten voorbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. En bestond er een openbaring, tot genezing der heidenen. Dus in Ezechiël is het gewoon een letterlijke rivier die tot gevolg zal hebben dat de wateren van de Dode Zee weer gezond worden, dat wil zeggen drinkbaar worden, zodanig dat hij niet meer dood is, want er zit vis in. Alleen als aandenken aan het verleden blijft de omgeving van die zee, de moerassen eromheen, blijft zout. Daar stroomt het water dus niet door en daar blijft dus zout staan. Het blijft dus de sporen houden, hier in Ezechiël, maar hier in Ezechiël ben je bij letterlijke rivier, letterlijke zee. Dat is nog voor de jongste dag en dus in de 1000 jaren, in die letterlijke zee, draagt het de sporen nog steeds van het verleden. En de omgeving van de Dode Zee is in hoge mate slechts zout. Als u de kans krijgt, je krijgt u, want u kunt zich bij mij opgeven, althans laten inschrijven voor onze volgende reis daar naartoe. Dus wanneer is dat? 2021 vanaf 3 mei, 4 mei, wanneer het maar was. Wordt dat aangewezen? Er is nog geen officiële inschrijving, we zijn nog bezig, maar dat gaan we even. En dan gaan we inderdaad naar Sodom. En daar laat zo'n gidsje gewoon zien, kijk, dit is zout, dit is geen steen, die bergen hier, dat is zout. Alleen maar zout, proef maar. En het bewijst ook dat het hier niet regent, want als het zou regenen, zou het wegspoelen, dan lost het op. En daarom regent het niet, het blijft. Het is zout, die hele omgeving, daarom is daar ook geen leven. Hoe dat moet met de PFAS gedoe en zo, weet ik ook niet. Het is gewoon natuur, maar het is zout. Zegt ze, dat is in Den Haag. Wat is daar mis mee? Maar goed, maar daar is inderdaad geen leven, geen vogeltje, helemaal niks. Er groeit ook niks, je hoort er ook niks. Behalve de toeristen natuurlijk. Maar ja. Maar ja, dat is verbijsterend. Maar dat blijft dus wel. In de ter herinnering. Maar die Dode Zee gaat gezond worden, staat hier. Waarmee bewezen is dat dat water inderdaad levend water is, een beeld is van wedergeboorte enzovoorts. En uit het verleden kent men alleen die ene bron bij Jeruzalem, die trouwens de oorzaak geweest is van dat Jeruzalem werd ingenomen door David. Kunt u de geschiedenis nog? David stuurt, zegt, nou, wie het eerste dat doet, en via die bron naar de stad in, die krijgt dan 70 maagden, vond ik wat te veel. Nee, dat was een ander verhaal. Maar toch is dergelijks. En het was natuurlijk een neefje, want David had een heleboel neefjes. Een van zijn neven die dat dan voor elkaar krijgt. Maar het gaat over die bron bij Jeruzalem. Waar nogal eens wat om te doen geweest is, ook in de dagen van Hizkia enzovoorts. En dus in de dagen van de Heer Jezus met het badwater Siloam enzovoorts. Omdat het op voorhand uitbeelding is van wat later in veel groter formaat gerealiseerd zal worden, wat nog moet komen. Maar het gaat om de symboliek die erachter steekt. Ook als het letterlijk zo is, dan nog heeft het diezelfde symbolische betekenis als uit Openbaring 22. Namelijk dat leven uitgaat, daarmee het woord van, ik moet andersom zeggen, dat het woord van God uitgaat vanuit Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal de Torah, zal wet, uit onderwijs, Jeru is van Jara, onderwijs, zal onderwijs uitgaan van Jeruzalem, namelijk dat woord van God, en het brengt leven. En dan kan je daarna gaan kijken eventueel, want in de toekomst zal dat daar zo zijn. En het wordt zelfs beschreven als twee rivieren, omdat het natuurlijk toch weer dubbel is, het is het woord van God. Maar goed, volgende keer hebben we het dan nog over Zacharië 14, waar het ook beschreven wordt. En voor vanavond moeten we het hierbij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook andermaal hier vanavond mochten zijn. Om uw woord, dat profetisch woord dat zeer vast is, te openen, te lezen, te bestuderen, te overwegen. Om daarmee te komen tot het besef, een versterking van ons besef, dat dit wel degelijk uw woord is. En dat het onvergankelijk is. En dat u doet wat u beloofd hebt, hoewel wij mensen dat in het algemeen niet verklaren kunnen. Maar u brengt nieuw leven voort uit een overigens dode wereld. U brengt een nieuwe schepping voort uit een oude die geen recht op bestaan heeft. En we danken u dat wij reeds nu daar deel aan gekregen hebben. Niet op grond van onze verdiensten, maar door u volbrachte werk. En daarom, Vader, wij mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Waarmee u overvloedig bent over ons. En een genade die ons niet alleen heeft wedergeboren, maar die ons ook in staat stelt om gebracht te worden tot die zoonstelling waartoe u ons geroepen hebt. En wij danken u daarom voor deze avond. En dragen elkaar aan u op, Vader, wees u ons nabij. Plant u uw woord in onze harten. En verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.